Exodus 22. Waar we immers waren bij de wetten over de woeker. Dat wil zeggen over de rente. Zoals gezegd, een verleidelijk iets. Rente op kapitaal. Maar in werkelijkheid een idee fix, heet zoiets. En dat betekent dat een economisch systeem dat daarop gebaseerd is, niet kan bestaan. Vroeg of laat niet. Ik kan een tijdje mee en het ontploft vanzelf. En het wordt als crimineel beschouwd in de Bijbel. Zeg ik laconiek, maar ja. Wij leven er middenin, maar ik kan er ook verder niks aan doen. En ik geloof ook niet dat dat de bedoeling is, dat wij er iets aan zouden doen. Maar doe maar. Maar zo zal het dus in de duizend jaren, om zo te zeggen, en in het geopenbaarde koninkrijk niet zijn. Daar krijgen we weer een heel ander economisch systeem, zoals min of meer vastgelegd is, reeds in deze Mozaïsche wetgeving. En dat ging dan nog over geld. In vers 26 gaat het over gebruiksvoorwerpen, sterker nog, gaat over kleding. Indien gij enigszins uw naasten kleed te pand neemt, als onderpand ergens voor, zo zult gij het hem wedergeven eer de zon ondergaat, want dan heeft hij zijn nets weer nodig. Of wat hij dan maar nodig heeft. Want ja, om nou iemand zijn regenjas in onderpand te nemen voor iets, ik zou niet weten wat zo'n ding waard is. Dat is één. Zeker in zo'n land is dat niet. Maar en hoe het dan moet, waar het dan onderpand voor moet zijn, ik weet het niet. Maar er staat ook enigszins. Bij geval. Welk geval? Ja, verzin het maar. Ik doe mijn best, maar het lukt mij nooit een serieus geval te bedenken. Dan vind ik dat met gevallen altijd moeilijk. Om daar iets serieus van te maken, van een geval. Maar doe maar. Als ik het drie keer gezegd heb, geval, weet ik niet eens meer wat het betekent. Het hele woord niet. Dus ja. Indien gij enigszins uw naast een kleed te pand neemt, zo zult gij het hem wedergeven eer de zon ondergaat. Want ja, wat hier uitgedrukt wordt, is dat je niet van iemand in onderpand kunt nemen dingen die je strikt nodig heeft. Dat is de gedachte natuurlijk. En kijk, en dan zijn het de leidslieden, de geestelijke leidslieden, de maatschappelijke leidslieden die dan promoveren op een proefschrift over wat onder dat kleed moet worden verstaan en wat dan wel moet worden teruggegeven voordat de zon ondergaat en wat niet moet worden teruggegeven voor de zon ondergaat en wat iemand wel nodig heeft en wat hij niet nodig heeft. En jongens, dit is mij te ingewikkeld, zulke dingen. Ik vind ze ingewikkeld, vind ze tegelijkertijd te banaal om er op in te gaan. Het gaat er gewoon om dat hier beschreven wordt wat wij vroeger noemden leven en laten leven. Maar of dat nog een bekende Nederlandse zegswijze is, dat weet ik niet. Je moet elkaar wat ruimte geven. En in de handel, broeder, moet je een ander ook wat een beetje winst gunnen. Zo is het toch? Ja, zo gaat dat. Soms win je wat, soms verlies je wat en dat soort dingen meer. Je moet in ieder geval iemand zijn ruimte laten en hem niet levensbedreigend, existentieel te nakomen. Nou, meer heb ik daar ook niet over te zeggen. Als de zon ondergaat, wordt hij geacht zijn kleed nodig te hebben, zijn bedekking of wat het maar is. En dus zo lang gaat het niet. Waarom je het dan in pand zou nemen en waarvoor, dat maakt allemaal verder niet uit. Er staat, want dat alleen is zijn deksel, zijn bedekking. Het is zijn kleed over zijn huid, waarin zou hij liggen. Het zal dan geschieden wanneer hij tot mij roept dat ik het zal horen, want ik ben genadig. De Heer zegt, denk erom dat je hier aan houdt, want als iemand in moeilijkheid brengt, En die komt dan bij mij bidden. Van Heer, help mij uit dit probleem. Dan zegt de Heer, dan word ik erg boos op degene die de persoon in kwestie in de problemen gebracht heeft. Dat is het eigenlijk. Het is maar dat u dat weet. Ja. Gek genoeg, wij zijn zelfs geneigd te gaan bidden voor diegene die wij zelf in de problemen gebracht hebben. Toch? Nou ja, denkt u er maar zo. Wij niet, u niet natuurlijk, daarom begrijpt u nou niet wat ik zeg. Maar er zijn hele volkstammen die niet noodzakelijk een gekleurde huid hebben trouwens, volkstammen. Er zijn hele clans die zich daarmee bezighouden. Dat moet de Heer het maar oplossen. Dat is krom. Wij zouden zelf wat aardiger zijn. Dat is eigenlijk het idee. Nou goed. Dan volgt, dit is eigenlijk mijn onderwerp niet, dat begrijpt u. Dit soort dingen, daar houden andere mensen zich mee bezig uitgebreid en komen dus nooit een echte bijbelstudie toe. En ik noem deze dingen net zo kort, of nog korter, net zo kort als dat ze hier staan. En dan kunnen we gewoon verder met het volgende vers. Namelijk, de goden zult gij niet vloeken. Nou mag u van mij de goden vloeken, maar de vraag is wat u onder goden verstaat. Er zijn namelijk geen goden. Dit staat in 1 Korinthe. Die bestaan niet. Dat zijn afgoden. Die bestaan ook niet. Want de afgoden zijn de demonen. Dus ze bestaan toch. Maar het zijn geen goden. Daar wordt de verkeerde terminologie bij gebruikt. Dus mocht u nou tot de conclusie komen dat het toch goden zijn, dan moet ik u zeggen, ja, dat kan al wel zijn, maar nou heb je demonen voor. Daarvan weet toch niemand wat dat voor dingen zijn, dus het is één grote warboel, want dit soort zaken kennen wij gewoonlijk niet. Hè? Maar gij zult, de goden zult gij niet vloeken. Het staat hier zo, de goden, om daarmee een voorzet te geven, dat heet een assist, heeft men mij verzekerd gisteren. Vroeger heette dat de voorzet, later heette het gewoon een 1-2'tje of zoiets. En nu heet het een assist, zodat je ziet dat ik mijn best doe om bij te blijven. Valt niet mee op mijn leeftijd, maar doe maar. De goden zult geen niet vloeken. De voorzet is, vanwege de traditie, ook onder de Joden, dat onder deze goden moet verstaan worden de oversten in uw volk, dat is het tweede deel van vers 28. En inderdaad, de term wordt zo gebruikt. Eerder kwamen we dit al tegen trouwens in hoofdstuk 22, vers 8. Indien de dief niet gevonden wordt, zo zal de Heer des huizes tot de goden gebracht worden. Of hij niet zijn hand aan zijn naaste haven gelegd heeft en wat het maar was. En de goden, daar zal ik u al gezegd hebben. Ja, dat is zo'n term voor de machtigen. Dat is wat het woord nou eenmaal betekent. En zo heeft men het ook gelezen, zo leest men het nog gewoonlijk, in Exodus 22 vers 28. Waardoor het zo, dit vers betekent, de goden zult gij niet vloeken, en dat is hetzelfde als de oversten uw volks zult gij niet lasteren. Dan wordt het een 100% synoniem parallelisme. Zo wordt hier gelezen. Daar moet ik dan toch tegen inbrengen dat dat woord de, het lidwoord, hier niet staat. Wel in uw vertaling, maar niet in het Hebreeuws. Er staat gewoon Elohim. En niet de Elohim. En Elohim is het meervoud van Eloha of Ela, namelijk God. Maar er staat niet de voor. En dan is de meest voor de hand liggende lezing toch heus dat het gaat over Elohim. Net als in Genesis 1 vers 1. In de beginnen, en dat vertaal je echt niet met schiepen de goden, de hemelen en de aarde. En waarom niet? Omdat er geen lidwoord voor staat. En ook niet wordt het dan in het begin een schiep een goden. Het wordt gewoon God. In, met het woord in een meervoudsvorm. Vanwege de zware betekenis van de term. Dat wil zeggen God, de God der goden, de allerhoogste die er is. En dan zet je zo'n woord in het meervoud. Dat is een bekend taalkundig gegeven. Niet alleen in het Hebreeuws, maar ook zelfs in het Nederlands komt dat voor. Hoe dan ook, de meest voor de hand liggende lezing van Exodus 22 vers 28 is: gij zult God niet vloeken. Elohim. God, de schepper. Dat is het allerhoogste. En komt dus overeen met: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Hoewel ik van mening ben dat die uitspraak uit de 10 geboden, dus nog maar een paar bladzijden hiervoor, dat die uitspraak, gij zult de naam des Heeren Gods niet ijdelijk gebruiken, gemakshalve wordt gelezen alsof men de naam des Heeren niet zou vloeken. Dat zou je niet moeten doen, lijkt mij. Maar je moet hem ook niet ijdelijk gebruiken. En dat is niet hetzelfde. Kijk, als iemand zegt in de naam des Heeren, en daarna doet hij wat, en de Heer weet nergens van, dan wordt zijn naam dus ijdelijk gebruikt. Ergens in het Nieuwe Testament lezen we dat er zijn die zeggen tot de Heer: in uw naam hebben wij dit en in uw naam hebben wij dat. En dan zegt de Heer: ga weg van mij, want ik heb u nooit gekend. Die lui hebben dus de naam des Heeren ijdelijk gebruikt. En het vervelende van wat ik nu zeg is dat dat gewoonlijk juist gebeurt in een, laten we zeggen, in een religieuze context, in een religieus milieu. Er zijn heel wat bijeenkomsten die beginnen zelfs met deze woorden. Al of niet in het Latijn. In de naam van, terwijl men in werkelijkheid helemaal niet samenkomt, in de naam van de Heer, en zelfs ook niet om zijn naam en ook niet om zijn woord, maar uit traditie en uit religieuze behoefte. Want ja, de mens is nu eenmaal een religieus wezen. Heb je dat nog? En ik hoef je toch niet uit te leggen hoeveel er allemaal gebeurd is in de naam des Heeren, terwijl de Heer er helemaal niks mee te maken had, integendeel. Heb je dat nog? Dat is de naam des Heeren. Ten onrechte, ijdelijk gebruiken. En ik persoonlijk vind dat vloeken daarbij een tamelijk onschuldige bezigheid is. Je moet het niet doen, want dat staat hier ook. Elohim zult gij niet vloeken. Natuurlijk niet. Het is God, de schepper van hemel en aarde, en die bovendien dan in de volgende verse ook zijn rechten claimt. En dat is de samenhang van dit schriftgedeelte. Dus, ik zou het houden op: goden zult gij niet vloeken. Want dat is de eerste vertaling, puur grammaticaal. En de oversten in uw volk, dat ligt dan voor de hand dat je daarna meteen over, daarover praat. Want je hebt het meteen over hiërarchie. Ik zeg: God is de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. En wat komt er dan? Naar de Allerhoogste? Nou ja, eerst een hele poos niks, zeg ik dan maar. En dan komen toch de oversten in uw volk. Want u weet waarschijnlijk dat de overheid dienaresse Gods is, die het zwaard niet te vergeefs draagt. Niet omdat ik die mening ben toegedaan, maar gewoon omdat, ja, ben ik wel, maar ik bedoel, omdat het gewoon staat in Romeinen hoofdstuk 13. En weinigen beseffen dat dat verschijnsel, dat wil zeggen dat een volk geregeerd wordt door een instantie die daarvoor is aangewezen, dat dat een inzetting is van God en niet eens een zogenaamde, hoe noemen ze dat, een scheppingsorde. Ik ben niet zo goed thuis in het gereformeerd jargon, of is het ook Rooms-Katholiek, dat weet ik eigenlijk niet. Hoef ik ook niet te weten, heeft iemand mij verteld, dus ik weet het ook niet. Maar het is niet de scheppingsorde, het is ingesteld, ooit, na de vloed van Noach. Want pas na de vloed van Noach, ik vermijd het woord zondvloed altijd. Vloed van Noach vind ik duidelijker namelijk, dan weet je waar je bent. 1656 na Adam. Maar goed, na de vloed van Noach wordt dat ingesteld. Je leest er zo overheen, dat hebben de vertalers vermoedelijk ook gedaan, omdat ze het vanzelfsprekend vonden of zo. Maar daar staat dat wie bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Waarbij dus een soort van wet naar voren gebracht wordt, die volkomen overeenkomt met wat we een vorige keer gelezen hebben in Exodus 21. Namelijk ziel voor ziel, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet, brand voor brand, wond voor wond, buil voor buil. Het is wel aardig dat we dat toch nog netjes voor ons hebben liggen, dus ik kan het zo oplezen. En bloed voor bloed en leven voor leven, en wie bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. Jawel, maar zo staat het er niet. Er staat, wie bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Waarmee je dus fundamenteel, dit is heel fundamenteel, maar waarmee je dus fundamenteel vindt de instelling van een menselijke overheid. In ieder geval rechtspraak en dus een rechtsprekend en waarschijnlijk ook wetgevend instituut, lichaam of hoe dat maar heet mag, dat is de overheid. Bovendien moet ik erop wijzen, want dat leren we ook nergens ooit meer, dat waar in de Bijbel, naar Bijbelse maatstaven en dus van Gods standpunt uitgezien, de mensheid weliswaar bestaat in volk uit volkeren, onderscheiden volkeren, ik weet dat het niet meer mag, want dat heeft met rassen te maken en met apartheid. Ik zocht een goed Engels woord, want ik wilde het niet in het Nederlands zeggen, maar toen vond ik het Engelse woord apartheid. Maar goed. Maar de mensheid bestaat uit onderscheiden volkeren. En dat is zo, naar Gods maatstaven, die dus ook ons profetieën levert over de verschillende volkeren, en een melding maakt over strijd tussen verschillende volkeren en wat het maar was. En die volkeren worden bovendien geïnventariseerd. Ja, voor de voorraadadministratie bedoel ik. Ja, ze worden geïnventariseerd, er is een lijst van. Alleen dat vinden we te plat met de Bijbel open, dus dan heet het een tabel, of een tafel zelfs. Dan heet het de volkerentafel van Genesis 10. Want merkwaardigerwijze, dit vind je pas in Genesis 10. Dat is dus na de vloed van Noach. Het is ook wat snel, want meteen na de vloed van Noach kan je natuurlijk niet 70 volkeren hebben, want je hebt maar 8 personen. 4 van de mannelijke en 4 van de vrouwelijke kunnen. Meer niet. En van daaruit staat er, is de mens verdeeld over de aardbodem, dan wel van daaruit is de aardbodem verdeeld onder de mensen, want van daaruit zijn 70 volkeren ontstaan. Getal 70 staat er niet bij, maar sinds mensenheugenis wordt het geteld. En ook ik heb dat gedaan en ik kom inderdaad ook keurig tot 70. 70 volkeren worden daar opgesomd, hoewel pas in het, vanaf het volgende hoofdstuk beschreven wordt hoe die volkeren dan, laten we zeggen, ontstaan zijn. Dat is namelijk gegaan via de zogeheten spraakverwarring van Babel. En dan ben je toch heus al 130 jaar na de vloed van Noach. Dat valt na te rekenen namelijk. Dat doet ook nooit iemand, maar dat valt na te rekenen. En dan heb je ook mensen genoeg om, ze te verdelen in 70 categorieën. Die dan meteen ook beginnen allemaal met hun eigen taal. Ja, dat is een wonder, maar ja, dat is het nou een keer. Want u weet, mensen worden, volkeren worden van elkaar gescheiden door hun verschillende talen. Er is één uitzondering op, dat geldt voor de Engelsen en de Amerikanen. Die worden van elkaar gescheiden door een gemeenschappelijke taal. Maar toch maar weer. Dit is klassiek dit, wat ik nu zeg. Dat heb ik zelf niet bedacht. Dacht je dat ik dat bedacht had? Echt niet. Nee, dat is bekend. Ze spreken het Engels, ze spreken dezelfde taal, maar toch praten ze langs elkaar heen. Ik vind het wel grappig. Er zijn zelfs liedjes van, maar ik zal me beheersen. Op mijn oude dag. Nou ja, toch maar. Maar die volkeren zijn pas ontstaan na de vloed van Noach en in de jure. En de facto bij de spraakverwarring in Babel. En toen begonnen die volkeren, die groepen mensen met hun eigen taal een beetje te zwerven. En kwamen ze terecht, was de bedoeling althans, in hun eigen landpalen. Dat is wat er allemaal bij staat. Dat stond al in Genesis 10. En dat is officieel tot in onze dagen of zo. Dat blijft ook zo, maar het betekent dat die volkeren pas hun ontstaan hebben na de vloed van Noach. En sindsdien hebben wij naar Bijbelse maatstaven van doen met een menselijke overheid en dus met een regering. Alleen ja, wij zitten weer met dat probleem. Dan gaan de boeken weer voor de boekentafel. Het schijnt goed te verdienen, maar ik merk er nooit wat van. Maar dan krijgen we weer de discussie over de vraag of en in welke mate en zo ja en waarom niet God zelf de uitslag van de laatste verkiezingen bepaald heeft. Want ja, als de overheid van God gegeven is, dan moet God toch een beetje die verkiezingen sturen om, want ja, hoe komt anders Rutte aan de macht? Ja, dus ik vind typisch iemand wie het niet zou geven, maar toch, het is een bijbeltekst, ja, dat klopt. Maar toch, waarom nou, omdat hij al veel te lang zit. Volgens mijn statistieken zit hij veel te lang. Maar goed, toch maar. Sommige mensen zitten veel te kort, denk ik altijd. Sommige mensen zitten veel te lang. Maar dat maar even terzijde. Als je geen alternatief hebt, heeft het natuurlijk geen zin om het te zeggen natuurlijk. Maar u weet, over Pechtold, dat heeft geholpen. Hè? Ja. Jawel, die heeft vast een keer geluisterd op internet. En gedacht, die vent heeft gelijk, ik moet wegwezen. En zo is het. Dus ja. Maar ja, dat negatieve gedoe hebben we ook niet samen. We hebben geen alternatief, toch? Toen doet het ook niet meer, heb ik begrepen. Ik heb wel ideeën, maar niet daarover. Dus ja. Toen maar. Maar de overste van uw volk, dat is de overheid. Dat is waar je voor bidden zou, schrijft Paulus nog aan Timotheus. Hij zegt, dat is wat ik wil. Dat gebeden wordt voor de overheid. En in het algemeen dat ook wij, hoewel wij wedergeboren zijn en der wereld en der zonde en der wet, maar der wereld gestorven zijn en een ander burgerrecht hebben ontvangen, een ander paspoort, om zo te zeggen, volgens John Buurman was het. Dan toch staat er dat we zouden bidden voor de overheid opdat wij een gerust en stil leven zouden hebben. En dat terwijl het land naar de Filistijnen gaat, niettemin wij een gerust en stil leven zouden hebben. Dat u het verschil weet, hè. En dat u ook niet de verkeerde conclusies trekt. Zo van, wij moeten ervoor bidden en de zorg God dat het allemaal goed komt met Nederland. Dat staat nergens, hoor. Echt niet. Maar de bedoeling is dat wij een beetje vrijgelaten worden door de overheid. Dus ik moet oppassen met het noemen van namen, zal ik maar zeggen. Want vroeg of laat beginnen ze ons dan lastig te vallen. Maar ik beloof je, dan ben ik weg. Toma. Ik blijf ook niet te lang zitten. Maar wat wij vinden is inderdaad, de oversten in uw volk zult gij niet lasteren. Men zou ze moeten respecteren. Ja, ik weet het, het is moeilijk genoeg om ze te respecteren, maar niet de mens zou dat moeten. Niet op grond van wie die lui zijn, want dan lukt het helemaal niet meer, denk ik wel eens. Maar ja, ik heb er wel moeite mee, moet ik eerlijk zeggen. Maar wel op grond van de positie die ze innemen. Dan wil je ze aanspreken met edelachtbare, ja, ofwel edelgestrenge, of zijn er uw excellentie of zo. Maar ja, dat mag niet meer. En je moet ze respecteren, dus je mag ze niet meer excellent noemen. Dat scheelt het, ze zijn het ook niet, maar in de praktijk, ik vind het problematisch. U waarschijnlijk ook. Wij zijn Nederlanders, wij vinden dat sowieso problematisch. We hebben altijd problemen gehad met overheid. Ook met de koning van Spanje, hoewel we die altijd geëerd hebben. Toch? En we zijn van Duitse bloed, maar we hebben het niet op die Duitsers, toch? Hoewel. Nou ja, het blijft al voor ons allemaal wat lastig, voor mij dus ook. Maar niettemin, het blijft een goddelijke instelling. Maar ja, dat heb ik u toch wel eens verteld. De bedoeling van de heilsgeschiedenis is in hoge mate, dat is de achterdeur die ik openzet nu, maar het is in hoge mate dat onderweg gedemonstreerd wordt dat wat voor ideeën je ook hebt over de inrichting van de samenleving, er komt niks van terecht. Wat wij ook bedenken. En na 1656 jaar uitlopend op een oordeel over de goddeloze wereld, zo staat het tenminste in het Nieuwe Testament, in de dagen van Noach, komt er misschien dan iemand op het idee van, maar wat nou als we een bestuur zouden hebben? Of als we nou het zaakje verdelen en daarover heersen? De mensheid verdelen in groepen en we stellen daar een groepsleiding aan of zo. Of een ondernemingsraad, of een volksvertegenwoordiging, of gewoon een koning. Wat nou, dan zal het toch met de mensen wel beter gaan. Dan loopt het toch niet zo uit de hand. En dus geeft de Heer na de vloed van Noach de mensheid een overheid en verdeelt de mensheid in volkeren. Indien niet kwaadschiks, dan goedschiks. Maar ze wilden niet goedschiks, ze wilden toch maar kwaadschiks. Hij verdeelde ze in volkeren. Een komische situatie ontstond. Ze begonnen langs elkaar heen te praten. Doen ze tot vandaag nog steeds. Enzovoorts. En wat komt er van terecht? Echt niks. En bovendien doet de mens er onderweg alles aan om dat dan weer terug te draaien. Want het moet allemaal op grotere schaal. We moeten allemaal toch weer één wereldregering zien te krijgen. Al was het maar onder de Caesar, onder de Shah of onder Karel de Grote. Alexander de Grote kon ook nog, maar Karel de Grote. En dan heb je natuurlijk nog Nappi. En weet u die daar? Nou goed. Toen maar weer. Dan krijg je daarna weer een volkenbond en een Verenigde Naties. Het moet allemaal weer één worden. Dat had God ook niet zo bedoeld. Maar er komt toch niks van terecht. Zijn mensen die hebben al een kunstmatige taal bedacht. Zo van één taal voor heel de wereld. Het is nooit gelukt. En het komische resultaat is dat is maar één Lingua Franca heet zo'n ding. Weet u, Lingua Franca? Nou ja, dat is een taal waarmee je overal terecht kunt. De Lingua Franca in onze dagen is Engels. Dat is de taal van Efrem, de eerstgeborene uit de volkeren. Ik vind het wel grappig. Niemand heeft het gewild, niemand heeft het geregeld. Men heeft het altijd anders gewild. Maar het is toch gebeurd. Ik vind het wel mooi eigenlijk, toch wel. Als je dan toch één taal moet hebben. Spaans komt aardig in de buurt. Daarna het Frans, geloof ik, en het Duits, dat wordt niet wat. Hè? Nee. Arabisch continent, maar daar heb ik weinig zicht op. En ik wil het ook maar zo houden, eigenlijk. Nou goed. De oversten uws volks zult gij niet lasteren. In deze verse ligt een hele hiërarchie opgesloten, natuurlijk. En het gaat ook verder, want je hebt Elohim. Daarom denk ik dat je echt Elohim moet lezen hier toch gewoon. Elohim, God. En daaronder heb je de menselijke overheid, die Gods dienares is, nog steeds met dank aan Romeinen 13. Van Gods wegen is ingesteld en onder God staat dus. De oversten is volks. En dan onder het volk heb je ook nog het een en ander. Rangen en standen. Namelijk, dat is in vers 29, maar die neemt een aanloop. Daar staat, uw volheid en uw tranen zult gij niet uitstellen. De eerstgeborene uw zonen zult gij mij geven. En daar pas hebben ook de vertalers pas een punt gezet. Heb ik u dat wel eens verteld? Punten en komma's bestaan niet in het Hebreeuws. Helemaal niet. Dus waar een zin begint en ophoudt en waar een andere zin begint, dat is, kan je niet zien. Dan moet je maar eens bij zien te redden. En om een of andere reden zijn deze woorden allemaal bij elkaar in één zin terechtgekomen en ook in één vers. Die begint met de hoofdletter U en eindigt na het woord geven met een punt. En ik vind hem wel aardig, want ook ik ben van mening dat het één geheel is. Uw volheid en uw tranen zult gij niet uitstellen, de eerstgeborene uw zonen zult gij mij geven. Alleen moet je dan wel eerst begrepen hebben wat volheid is, wat tranen is en wat betekent de uitdrukking gij zult niet uitstellen. En als je dat weet, kom je vanzelf in de volgende zin terecht. Volheid is, nou ja, het komt maar drie keer voor. Dat hele woord in de Bijbel. Maar het is een van de woorden voor vrucht. In de zin van oogst. Misschien wil je nou meteen weten waar het allemaal meer voorkomt. Ja. Goed. In nummer 18, vers 27... In nummer 18 vers 27 gaat het over de tienden die geofferd zouden worden, ingeleverd zouden worden bij de Heer. En dan staat er zo midden in de zin, staat er, vers 27, het zal u gerekend worden tot uw hefoffer, als koren van de dorsvloer en als de volheid van de perskuip. Volheid. Maar het is gewoon het product van de perskuip. Dat wat er uit de perskuip komt. Dat is dus de wijnoogst waar het over gaat. Die volheid. Volheid is oogst. En ook in Deuteronomium 22 vinden we exact hetzelfde woord. Deuteronomium 22 vers 9. Gij zult uw wijngaard niet met tweeërlei bezaaien, opdat de volheid des zaads, kijk, opdat de volheid des zaads dat gij zult gezaaid hebben en de inkomst des wijngaards niet ontheiligd worden. En de volheid des zaads, dat is duidelijk de oogst van het zaad, dat wat binnengehaald wordt. En er moeten niet twee soorten door elkaar zijn. Moet uitdrukkelijk één soort bij elkaar zijn enzovoort. En hetzelfde geldt voor eventueel de wijngaard. Zodat ook de soorten graan en zelfs de soorten wijn niet vermengd zouden worden. Niet op het land enzovoort. Dat dat later wel kan, dat is een ander verhaal. Maar niet in de oorspronkelijke groei. De volheid. De oogst is het dus. En dan terug naar Exodus 22, vers 29. Uw volheid, tranen kom ik zo op. Uw volheid zult gij niet uitstellen. Maar nu heb ik deze twee andere schriftplaatsen gelezen en nu hebt u waarschijnlijk al begrepen wat het betekent. Men zou namelijk, althans de eerste vruchten van de oogst, dan wel de tienden, maar dan nog is het de eerste vrucht van de oogst, geven, brengen als offer aan de Heer. Inleveren dus. De tienden zijn voor de Heer. Maar dat betekent gewoon dat als je een oogst hebt, dan haal je een tiende daarvoor af en dan moet je inleveren. Dat is meteen ook het eerste van de oogst dan. Zodat er weinig verschil is tussen de tienden en de eerstelingen. Er is wel verschil, maar het principe is gelijk. Namelijk een deel van de opbrengst, het eerste deel van de opbrengst van wat dan ook, vanuit de natuur. Want het heette net, vroeger was dat de natuur, hè. Dat moet ingeleverd worden bij de, ik zeg vroeger, want ja, ik las vandaag weer een stuk over de, hoe heet dat, de Oostvadersplassen en dat stuk zogenaamde natuur dat ze daar hebben, waar ze 54 herten ingejaagd hebben en nu zeiden het, hoeveel waren het er nu? 2000 zoveel of was het 5000 zoveel? 2000 zoveel geloof ik, hè? Ja, zo is het. Ik dacht, het gaat toch niet over konijnen? Maar dat is ineens, het gaat over het. Nou ja, dan hebben ze het over natuur en de natuur moet aan zijn gang gaan. Die mensen zeggen, het zijn natuurbeschermers, die weten niet wat de natuur is hoor. Het is niet natuur, dat is iemand zijn volkstuintje daar. Groter dan uw volkstuintje, maar dat is niet de natuur. Nee, en een korenveld enzovoort in onze dagen. Ja, dat is niet de natuur. Ben je nou toch mal? Je wil niet weten wat ze er allemaal in gegooid hebben in die grond om er daar nou wat uit te persen. Toch? En er wordt zwaar gecontroleerd, dit erin en dat eruit enzovoorts. En denk erom dat de koe niet mag wildplassen. Want, de koe, nee. Want er moet allemaal wel bijgehouden worden hoor, wat er in en uit gaat. Dus nee, niet de natuur. En u zegt, maar de Oostvadersplassen, dat is toch een groot gebied. Ik zweer u, ik kende een boer in Zuid-Afrika. Zijn boerderij was heel wat groter dan die Oostvadersplassen, hoor. Echt wel. Want die had zelf een meer in zijn... niet een meertje, een meer. Er lag ook een speedboot in zijn meer, in zijn eigen landerij, op zijn eigen boerderij. En achter dat meer lag een berg. Jazeker wel. Ik bedoel, dat wij zo pietluttig, klein, miniatuur, nihilistisch, wat is het, denken, dat zijn wij Hollanders. Wij moeten ook wel, want wij wonen met veel te veel mensen op een te klein stukje grond, dat mag niemand zeggen. Maar dat is het probleem, hè. Dat is het probleem van alle files en van de luchtverontreiniging en van wat het maar is en van te veel plastic en weet ik het maar. Dat is gewoon dat we met veel te veel mensen op een vierkante meter wonen. Zo simpel is dat. Dus alles is klein. En als je een boerderijtje hebt, is het een boerderijtje, een keuterboertje enzovoorts. Maar een fatsoenlijke farm, ja, dat kennen wij in Nederland niet. En natuur, houd toch op zeg, de Veluwe staat toch ook gewoon een hek omheen? Dan moet je toch ook door een... Ja, echt, dan moet je ook gewoon toegang betalen als je erin wil. De Veluwe. En dan lopen ook maar die mensen met geweren rond om het wild af te schieten. Ja. Ik bedoel, er is geen natuur... Dat is een groot uitgevallen safaripark. Nou, safaripark, dat is overdreven natuurlijk. Maar, ik vind het leuk. En ik vind het mooi dat ze het doen. Maar het moet wel beheerd worden. Stel je voor, als bij ons in de straat iemand zijn tuin niet onderhoudt, dan krijgt hij ook allerlei instanties op het dak. Nou ja, niet op het dak, maar die krijgt hij dan wel. En dan wordt zo iemand gesommeerd om er wat aan te doen. En om de heg te snoeien en het onkruid uit de tuin weg te halen. Want anders zwaait er wat, anders komt de gemeente het doen. En dan krijgen die mensen de rekening. En dan kan je niet zeggen, dat is de natuur. Goed, allemaal vanzelf, dat is de natuur. We hebben het maar te onderhouden. Nou, tot zover de Oostvadersplassen. Zal de prijs van het vlees wel weer naar beneden gaan. Zal die herten moeten afschieten binnenkort. Maar ja, het spaart weer de voeden, het bijvoeren uit, zal ik maar zeggen. Je moet toch... Of ik het erg vind? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik vind het, maar ik vind het absurd dat zoiets bestaat. Maar toch maar. Maar vroeger was het dus de natuur. Je had een stuk land en dat bebouwde je dan 6 jaren lang. Daarna is het wel aardig uitgeput. Dan moet het weer bijkomen. De boer zelf ook, denk ik. En die krijgt dan een jaar de tijd. Dat heet de sabbatical. Dan neemt hij een heel jaar, 7e jaar toch? Neemt hij een jaar vrij of zoiets. Ik weet niet wat hij dan gaat doen. Maar dan moet het land braak blijven liggen. En de Heer had beloofd dat in het 6e jaar het land zoveel zou opbrengen dat het voldoende was om er een jaar van te leven. He? Word je dan rijk? Nee, dan word je niet rijk. Maar dat is ook niet de bedoeling ervan. Je moet ervan leven. Daar is het voor. Nou goed. En dat heeft de Heer allemaal beloofd. Maar wat die natuur opbrengt, u weet toch, dat is God moet de wasdom geven. Ik weet, er staat in het Nieuwe Testament en niet in een agrarisch verband, maar toch. De een heeft geplant, Paulus heeft geplant, Apollos heeft nat gehouden enzovoort. En God geeft de wasdom. En wat schaapman verbouwde, geven God vrede en het Rooms-Katholieke volk wasdom. Herinner je die nog of niet? Ik vond ooit, nee, dat zal ik je vertellen. Ik vond ooit, ik woonde ooit in Zwolle, jawel. En daar vond ik in de voortuin, moest toch maar een keer omspitten, eens in de zoveel jaar, denk ik. En toen vond ik zo'n medaille, zo'n penning. En met veel moeite kon ik uiteindelijk lezen wat erop stond. Wat Schaapman bouwde, maar Schaapman was een Rooms-Katholieke politicus in Nederland, eind 19e eeuw. En hij wordt geacht oprichter te zijn van een Rooms-Katholieke, eigenlijk van de Rooms-Katholieke Volkspartij, of hoe dat maar heette toen, enzovoorts. En op die munt stond, ja, het al weet ik niet meer, maar wat Schaapman bouwde, geven God zegen en het Rooms-Katholieke volk was dom. Was dom. Maar goed. Maar in de praktijk, God moet de wasdom geven, niet het Rooms-Katholieke volk. Dat begrijpt u toch, hè? Maar goed, ik moet er wel eens aan denken, ja. Kom er nog eens om. Maar God geeft dat. En God zegt, dat is wat ik doe, dus bij mij inleven. Als je mij in erkentenis wil houden, mij erkent als die God. En opdat je zou beseffen dat het mijn kracht is waardoor de natuur voortbrengt. En waardoor er wat kan groeien überhaupt. Op de akker of in de wijngaard enzovoorts. Want God is die vader die het een en ander voortbrengt uit moeder aarde. Tegenwoordig eert men moeder aarde in allerlei kringen. Maar het is, God is de vader. En die brengt voort. En omdat, hoe moet je dat zeggen, om dat in herinnering te brengen, zegt de Heer, je brengt je tiende naar mij en je eerstgeborene, want er staat erachter, kom ik zo vanzelf wel op. Dat is voor mij bestemd. Heeft God dat nodig? Het antwoord is absoluut niet. Nee, maar je moet het wel aan hem brengen. Wend er maar aan. God heeft ons niet nodig. Maar hij stelt het wel op prijs dat ze hem in erkentenis houden. Mocht u dat gek vinden, dan moet ik u zeggen, nee hoor, dat is heel gewoon. Ik ken tenminste mensen die als ze ergens op visite gaan, nemen ze cadeautjes mee voor de hele familie of zo. En in ieder geval, ik zie het nog vol, jaar in, jaar uit, op Koninginnedag, kwam het hele Nederlandse volk, niet alleen de Rooms-Katholieken, het hele Nederlandse volk kwam voorbij wandelen, voorbij Parijs-Soestdijk, en ze kwamen allemaal cadeautjes brengen. Defilé. Daar komt, bij het defilé, ja. Daar komt het verhaal vandaan gooi het maar achter de rode dendrons, hè? Enzovoorts. Berenkrentenbrood en kortom. Allemaal dingen die ze niet nodig heeft, die de koningin niet nodig had. Maar ja, zo gaat dat. Dat is een blijk van waardering. En tegelijkertijd voor kapitaalvernietiging vrees ik soms. Maar doe maar. Het is ritueel, maar ik denk ook wel dat het wel een zo zijn nut heeft. Zo hier en daar. Nou goed. Ik kan er verder niks meer over vertellen. Maar de heer zegt, uw volheid, dat wil zeggen, dat is wat van uw oogst komt. Zult gij bij mij brengen? Zult gij niet uitstellen? Elders lees je, maar het gaat over de eerstgeborene. De eerstgeborenen. Dat die na 7 dagen gebracht moeten worden bij de Heer. En zo niet, moeten ze uiterlijk na een maand gelost worden. Er wordt niet uitgesteld, er staat een termijn voor. Misschien kom ik die vanavond nog met u tegen. Maar eerst probeer ik deze zin af te maken. Uw volheid zult gij niet uitstellen, uw tranen ook niet, maar u voelt hem aankomen. De tranen, dat is het woord voor vocht. Men wist er geen raad mee, het komt alleen maar hiervoor. Dit woord komt alleen maar hiervoor. Maar het is vocht, sap. En dus, naast de volheid is tranen gewoon de opbrengst van de wijnoost, dan wel vrucht, vruchtenoost, vruchtensap. En ik heb u zojuist, toen ik over volheid las, al gelezen over de volheid van de perskuip, heette het geloof ik, hè, in de vertaling. Dat wil zeggen wijn, sap, wijn. Want je hebt het onderscheid tussen graanoost aan de ene kant en wijnoost aan de andere kant. Daarom moet ik zeggen dat graanoost verdeeld wordt, in ieder geval ook in de Bijbel, in tarweoost en gerstoost. Dat schijnt een verschillend tijdstip van het jaar te zijn. Maar doe maar. En de wijnoost is weer een ander ding. Dat is ook later, voor zover ik weet. Maar dat is wat het is. En beiden, dus het graan, of wat het maar is, en aan de andere kant het vloeibare van de wijnstok dus in principe, zou niet uitgesteld worden. Het zou aan de Heer gegeven worden. En ook zou gegeven worden, niet alleen, en daar komt hij, niet alleen de graan, van de graanoost, of wat het maar wezen mag, of van de wijnoost, maar ook de opbrengst. En dat wordt ook gerekend in principe per jaar. Ook de opbrengst van het vee. En dan ben je bij wat genoemd wordt eerstgeborenen. Dat wordt anders geteld, maar het heet het eerste. Het is volgens mij in 4 vers 29 niet het bekende woord begoer. Maar ik weet het niet zeker. Het maakt mij namelijk niks uit, dus ik heb er niet al te veel moeite voor gedaan deze keer, maar ik zal het moeten nazoeken welk woord er precies staat. Maar het is in principe altijd het eerste vrucht van de graanoost, eerste vrucht van de wijnoost, en maar ook de eerste vrucht van uw vee. Dat heet dan het eerstgeborene. En uw zonen, de eerstgeborene, uw zonen zult gij meegeven. Namelijk ook van de mens. Al het eerste is voor de Heer. Het principe is namelijk dat de mens per definitie een dienstknecht is van God, namelijk aan God ondergeschikt. En dat betekent dat de arbeid die hij verricht primair bestemd is voor degene in wiens dienst hij staat. Dat is wat het is. En dus, het eerste resultaat van alle arbeid is eerst voor de Heer. Daarna kan het diezelfde Heer zijn die zegt, maar dit is voor jou. En zo gebeurt het bij gelegenheid ook, want sommige zaken worden geofferd en worden zelfs op een altaar gebracht. Maar dan wordt het toch weer bepaald dat in ieder geval de priesters die die dienst moeten uitvoeren, daar weer van eten. Er wordt dus gezegd, die eten van het altaar. dat u dat niet al te letterlijk neemt, maar het idee is dat dat wat voor het altaar bestemd is, voor een deel niet op het altaar komt, maar inderdaad komt in de koelkast van de, weet ik veel, komt op tafel van de priesters. Komt toch weer voor het personeel. Zie? En Paulus schrijft, ik neem aan dat het Paulus was, in Hebreeën hoofdstuk 13, is het mij niet dat wij ook een altaar hebben waarvan wij eten. En dat is dan het altaar van het nieuwe verbond, waarvan niet vermag te eten degene die de tabernakel dient. Dat wil zeggen, degene die onder de wet leven. Die hebben daar niks aan, maar wij wel. We eten van het altaar, wij leven namelijk van onze dienst aan de Heer. Bij allen. Als mensen in het algemeen, wij als gelovigen in het bijzonder. Dat is de situatie. En dat men aan de andere kant de Heer tekort doet, ja, dat lees je ook. En je leest ook in de Bijbel dat al deze inzettingen die hier voorbij komen, daar heeft men zich in het algemeen nooit aan gehouden. Nou ja, een heel enkele keer bij een enkele gelegenheid. Maar als regel nooit. Het is nooit gebeurd. Men heeft die dingen nooit toegepast. Het was te duur, het kostte te veel, men vond het nergens voor nodig. En het is goed te beargumenteren. Wat moet God met een zak met graan? Zou je daar nou mee moeten? Of met de eerstgeborene van uw ezel? Zou je daar mee moeten? Of van de schapen of zoiets? Ja, het wordt soms gedood en soms komt het op een altaar. Soms wordt het verbrand dus. Maar wie heeft daar wat aan? Dat vind ik een goed argument om dan te zeggen, nou, laten we het allemaal niet doen. Het is een beetje absurd allemaal. Ja, dan heb je het toch niet echt begrepen. Zie? Waarmee dus meer gedemonstreerd is dat het ook niet werkt. En daarom kennen wij zulke inzettingen ook niet. Wij leven niet onder wet, dat helpt ook niks namelijk, wet. En daarom leven wij onder genade. En of dat helpt, nou in ieder geval wordt daar een eerstgeborene aan de Heer aangeboden. En nou ben ik wel erg snel even door die laatste zin heen gevlogen. Maar waar het om gaat is dat de natuur het een en ander voortbrengt, dat als vanzelfsprekend voor de Heer bestemd is en de Heer eist het ook op. Hij zegt, je moet het bij mij inleveren. En zo gaat het ook verder, hè? Vers 30, ik lees hem nou maar even verder. Desgelijks zult gij het doen met uw ossen, het vee. De mens werd natuurlijk eerst genoemd. De eerstgeboren uw zonen zult gij mij geven. Desgelijks zult gij het doen met uw ossen en met uw schapen. Dat wil zeggen, het grote vee en het kleine vee. 7 dagen zullen zij bij hun moeder zijn. Op de 8e dag zult gij ze mij geven. En elders staat dat voor zover er gelost kon worden, konden ze vrijgekocht worden om zo te zeggen, moest dat gebeuren voor het einde van de maand. En dan even verder meteen, gij nu zult mij heilige lieden zijn, en daarom zult gij geen vlees eten dat op het veld gescheurd is, en zult het de hond voorwerpen. Dus voor de hand, dat wat op het veld gescheurd is, dat is in de praktijk het gestikte, het verstikte. Dat is ook een bekend klassiek gegeven, niet alleen in de Bijbel, maar daarbuiten ook wel. Het idee namelijk dat je geen bloed zou eten. En dat vlees eten wel, maar het bloed zou alle tijd moeten krijgen om uit het vlees te verdwijnen. Dat is de normale gang van zaken. Volgens de Bijbel. En wat daar de achtergrond van is, ik heb het nooit ergens expliciet zien staan. Niet expliciet, wel bedekt. Maar, en dan wil je natuurlijk weten wat die achtergrond, ja. Dan moet ik voorzichtig spreken, want dit is volstrekt niet wetenschappelijk wat ik nu ga zeggen. heeft nooit iemand bewezen, maar toch. Maar toch. Wel. Maar toch. Dat is dat de... Dat het iemands wezen, iemands natuur, wie iemand is, iemands identiteit. Dat is de ziel van de mens. Als die ziel, en je begrijpt dat we het nu over abstracte zaken hebben. Als het iemands identiteit, wie iemand is. Als dat dan al ergens hecht aan het lichaam. Dan is het aan het orgaan dat wij... kennen als bloed. Want ik heb een beetje opgelet op school soms. Als er toch niks anders te doen was. Dan bloed is een orgaan. Het doet dingen zoals je nieren wat doen, je longen wat doen, je hart wat doet. Je mild schijnt ook wat te doen. Maar doe maar. En het bloed doet ook wat. Alleen ja, bloed kennen wij als een vloeistof die uit ons lijf wegloopt als we erin snijden. Of zoiets. En dus, ja. Maar niettemin is het een orgaan. En de Bijbel zegt, de ziel van de mens is het bloed. En bij een andere keer, de ziel van de mens is in het bloed. Of de ziel is in het bloed. Het idee is namelijk... dat iemands identiteit is in het bloed en dat eet je niet. Wat je eet is eventueel de vlees, die substantie, maar daar is de ziel dan uit, weg. Zo niet, dan neem je die ziel dus over, voor wat dat betekent. En wat het betekent, nog ietsje concreter... Maar veel concreter kan ik ook niet worden. Iets concreter is dan toch het vreemde verschijnsel dat op een of andere wijze, en dit is wel aangetoond namelijk, alleen we weten geen raad mee, dus er wordt niet veel aan mee gedaan, dat op een of andere wijze wanneer men iemands bloed overneemt, eet, en maar ook bij transfusie overigens, sorry, dat men iets van die andere of van de bron waar het vandaan komt in zich krijgt, en voor zover ik weet, heeft dat iets van doen met demonie. Dat je niet alleen iemands bloed meekrijgt, maar ook... ja, maar ik bedoel dat van die demon die in die ander zat. En dat kan net zo goed een dier geweest zijn. Dus ik vind het moeilijk om erover te praten, want ja, doe maar. Het klinkt zo gauw als bijgeloof, enzovoorts. Maar, en want ik wil er ook ergens niet over praten, maar daar zijn echt uitgebreide aanwijzingen voor dat die deze dingen wel degelijk zo werken, soms. Tot op zekere hoogte. Kan het kwaad? Ja, bij de een wel en bij de ander niet. Ik weet het niet. Maar het principe blijft, het is een principe gewoon, je begint daar niet aan. Dus je eet geen bloed. Dat is wat de Bijbel zegt. En als het voor het eerst in de Bijbel gezegd wordt, dat is ook na de vloed van Noach, merkwaardigerwijze, net of het hier achtergelegen heeft, hè, achter Exodus, net of Mozes dat eerst nog in gedachten heeft voordat hij deze dingen op moest schrijven. Je vindt het ook in Genesis na de vloed, want daar wordt gezegd dat de mens vlees zou eten daarna. Dat wil zeggen dat ook het gedeelte des velds de mens tot spijze gegeven is. Dat lees je daarvoor niet. Ik zeg niet dat men het niet deed. Ik zeg alleen dat het van ganswegen niet zo verordineerd was. Maar na de vloed van Noach wel. Waarom daarna wel? Omdat vreemd genoeg het eten van vlees als zodanig verzwakt de... laten we zeggen, de spiritistische kwaliteit. Ik weet niet hoe je dat zeggen moet, jongens. De spiritistische capaciteiten van de mens. Hij wordt er wat aardser, wat materialistischer, wat stoffelijker van. En dat is om de invloed juist van geesten, van demonen, te verminderen. Maar daar tegenover staat dat het consumeren van bloed het risico met zich meebrengt van precies het tegenovergestelde. Dat is wat het is. En meer kan ik er niet van zeggen. En heb ik al meer gezegd dan je echt expliciet in de Bijbel kunt lezen. Dus ja, dit is mijn grens ook wel. Zo ongeveer. Heb u die nog? Ik kan er natuurlijk op wijzen, omdat het redelijk algemeen bekend is, dat als u van plan was om geesten op te roepen en deel te nemen aan spiritistische seances en te gaan mediteren in de hoop dat u wat hallucinaties, wat profetieën, visioenen en dergelijke krijgt, dan moet u vooral geen vlees eten. En vandaar dat die Oosterse mystieken, die Oosterse godsdiensten, waar het barst van de demonische activiteit, daar eet men geen vlees, liever niet. En als men behoort tot de geestelijke kasten, dan wel helemaal niet. Heb je dat nog? En als je vandaag denkt, ik ga spiritueel worden, dan word je meteen vegetariër. Of veganist, of weet ik het. Ik dacht dat het betekent dat je dan alleen nog maar één bepaald merk banjo gebruikt, maar goed. Vega Banjo uit 1928. Maar goed. Bacon and Day, dat kan ook. Maar goed, we zullen er maar niet verder over hebben, dit soort dingen. Want het maakt mij verder niet uit. Maar het is niet voor niks dat die dingen gewoon in de Bijbel staan. Wel vlees, maar geen bloed. Niet omdat het onderdeel is van de Mosaïsche wet. Want het was al bij Noach en er was geen Mosaïsche wet. En als in het Nieuwe Testament in Handelingen 15 gesteld wordt dat wij niet onder de wet leven, en dat het ook algemeen gaat verkondigd worden, meegedeeld gaat worden in alle plaatselijke gemeenten over de wereld, om zo te zeggen, dan wordt erbij verteld dat het wel degelijk de bedoeling is dat men zich onthoudt van bloed, van het verstikte namelijk. Heb je dat nog? En als u dan nog een keer vraagt waarom moet dat, zeg ik nou omdat het in de Bijbel staat. Die ben ik. Je doet je best om te begrijpen waarom het is, maar je zou het niet doen. Alleen het lastige ervan is dat je wel degelijk ook in de Bijbel leest wie mijn vlees eet en wie mijn bloed drinkt, enzovoorts. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Dan moet je toch even slikken. Ik bedoel, overdrachtelijk dan natuurlijk, om dat te lezen. Want ja, bloed eten, dat ben ik zo niet gewend. Maar ja, en toch staat het dan weer in de Bijbel. Maar waarom zou dat zijn? Omdat het daarbij gaat om de hoedanigheden, de eigenschap, de ziel, de identiteit van Christus, die wij tot ons nemen en die uitgedrukt wordt in de wijn, het bloed des Nieuwe Testaments. Hebben we dat nog? Maar niet van die oude wereld, maar van de nieuwe wereld. Dat is eigenlijk het idee. En bedenk dan, bloed is de ziel. Oké, maar nu even in gewoon plat, nog plattere taal. Bloed, dat is je leven. Dat is wat je leven is. Je kunt er niet zonder. Dat moet er zijn en dat moet rondgepompt worden, moet actief blijven. En als dat stopt, als dat niks meer doet, ja, dan ben je klaar. Dan is het afgelopen. Dat is leven. Bloed is leven. Dat u dat goed beseft. En eventueel, bloed is het leven van zo'n dier of van een ander mens of wat het maar is. Er is dus echt wel wat voor te zeggen dat men inderdaad een bloedtransfusie zoveel mogelijk zou mijden. En u hoort hoe ik het zeg. Ik denk dan ook, ja, het is zo algemeen gebruikelijk en het is zo makkelijk, betrekkelijk. En er worden zoveel levens mee gered en maak die afweging dan maar. Ik weet het ook niet. Maar fundamenteel, als voedsel zou je het sowieso niet dat je neemt. En hoeveel het kwaad het kan via een bloedtransfusie, weet ik ook niet. Hoeveel het kan. Zie? Maar wat beschreven wordt, is in elk geval: gij zult uw volheid en uw tranen niet uitstellen. Gij zult de eerstgeborene uw zonen mij geven. En ook die van eerstgeborene van uw ossen en uw schapen enzovoorts. En ze hebben eerst 7 dagen bij hun moeder. En op de 8e dag, of na 7 dagen. En vanaf de 8e dag zouden ze gebracht moeten worden bij de Heer. Gij zult ze mij geven. Want gij zijt mij heilige lieden, dat wil zeggen mij toegewijd. En gij zou mij dienen. En kennelijk het eten van bloed, hoewel het woord niet eens genoemd wordt, maar daar gaat het over. Het eten van bloed schijnt daar dan toch afbreuk aan te doen. En dat is het dan. Nou, dan hoop ik dat u een pen bij de hand hebt. Want dit is bepaald niet de enige plaats waar deze dingen vermeld worden, voorgeschreven worden, vastgelegd worden. Het is namelijk een van de meest algemene wetten, als ik het zo mag zeggen, artikelen van de Mosaïsche wet. Het beginsel namelijk dat de tienden zijn voor de Heer dan wel de eerste vruchten van de oogst. Alle soorten van oogst is voor de Heer en eerstgeborenen inderdaad. Van het grote vee en het kleine vee, maar wel degelijk van de mens, is voor de Heer bestemd. Van mens en dier heet het dus inderdaad in de vertaling eerstgeborene. Dat begrip geboorte zit nooit in het grondwoord in het Hebreeuws. Maar ja, ze moesten toch wat. En via de Septuaginta, via de Griekse vertaling van het Oude Testament en naar het Nederlands van het Nieuwe Testament, en zo krijg je dan het begrip geboorte. Maar in dat verband lazen wij al eerder in Exodus 13, vers 2, heilig mij alle eerstgeborenen, en meer specifiek, wat enige baarmoeder opent onder de kinderen Israëls, van mensen en van beesten, van mensen en van beesten, dat is mij. Waarbij eerstgeborene wel degelijk dus degene is die ook inderdaad als eerste geboren wordt, uit de vrouw gerekend, wel te verstaan. En dus heet het wat plastisch, al wat de baarmoeder opent onder de kinderen Israëls. Mensen, beesten, en bovendien heet het dan ook nog dat het gaat om het mannelijke. Maar dat wordt verder toegelicht, namelijk in vanaf vers 12. Zo zult gij tot de Heere doen overgaan alles wat de baarmoeder opent. Ook alles wat de baarmoeder opent van de vruchten der beesten die gij hebben zult. De mannetjes zullen des Heeren zijn. Doch al wat de baarmoeder der ezelin opent, zult gij lossen met een lam en enzovoorts. Maar allereerst geboren des mensen, vers 13, onder uw zonen zult gij lossen. Dat wil zeggen, er moet dan een prijs voor betaald worden. Er moet als het ware van de Heer teruggekocht worden. Maar het doet niks af aan het principe dat de eerstgeborene bestemd is voor de Heer. En dus ter beschikking staat aan de Heer en gewijd is dus aan de dienst des Heeren. Een volgende schriftplaats zou zijn Exodus 22, maar daar komen wij vandaan. Maar voor de statistiek noem ik hem er even toch. Exodus 22, vers 29 en 30. En daarna Exodus 34. Waar dan zomaar tussendoor staat, want het gaat over de feesten die gehouden zouden worden, de hoogtijden des Heren. Het feest van eerst van de ongezuurde broden. Pasen, zeg maar. En dat is vers 18. En daarna vanaf vers 22 het feest der weken. Dat is Pinksteren. 50 dagen later zult u ook ouder zijn bij het feest der eerstelingen van de tarweoogst. En het feest der komt er nog een feest der inzameling als het jaar om is. Dat is in september, oktober. Dat is dus loofhuttenfeest. Maar er tussendoor lees je, als het seizoen begint, zal ik maar zeggen, als de natuur wat voort gaat brengen, vanaf vers 18 is dat, dan lees je meteen in vers 19, al wat de baarmoeder opent is mijn, ja al uw vee, dat mannelijk zal geboren worden, openende de baarmoeder van het grote en kleine vee. Van het grote en kleine vee, dus de os en de grote vee, kleine vee, schapen, geiten. En de ezel, die zult gij met een klein, stuk klein vee lossen. Die worden ingeruild voor een stuk klein vee. En anders moet de ezel gedood worden. Anders zult gij hem de nek breken. En al de eerstgeboren zonen, vers 20. Uw zonen zult gij lossen en men zal voor mijn aangezicht niet ledig verschijnen. Dat wil zeggen, moeten ingeleverd worden bij de Heer en staan ten dienste van de Heer. Vandaar dat we bij gelegenheid lezen dat als er een bepaalde klasse wordt aangesteld om de Heer te dienen, zijn er namelijk de priesters, dan treden zij in de positie van de eerstgeborenen en ze worden dus uitgeruild. En worden de eerstgeborenen in hun positie vervangen door de priesters die daarmee aangesteld worden. Want priesterlijke functie is feitelijk een functie van eerstgeborenen, maar als eerstgeborene was men sowieso op grond van geboorte bestemd voor de dienst aan de Heer. Nou goed, en zo gaat het verder in Leviticus 27... Het is maar niet een incidenteel wetje dus. Hè. Leviticus 27. Notabene helemaal aan het slot van al deze hoofdstukken in Leviticus. Alsnog. In 27 vers 26. Maar het eerstgeboren en het eerstgeborene dat de Heere van een beest eerst geboren wordt, dat zal niemand heiligen, het zij een os of klein vee, het is des Heren. Het eerstgeborene wordt den Heren geboren, dat wil zeggen, is voor de Heren bestemd. En niemand zal dat eerstgeborene in dienst nemen, aan zichzelf wijden, want dat is heiligen nog altijd, hè? Wijden aan de dienst, gewoonlijk aan God, maar hier kennelijk aan de mens zelf. Niemand kan daar een claim op leggen, niemand mag er wat mee doen, mag er arbeid laten verrichten voor zijn eigen dienst. Het is bestemd voor de Heer. Vandaar dat als er een ezel bestemd is voor de Heer, dan heeft hij nog nooit iemand gedragen, heeft nog nooit een last gedragen, heeft nog nooit iemand opgezeten. Hij is van het mannelijk geslacht en kennelijk dus de eerstgeborene uit de ezelin. Ter gelegenheid van de zogenaamde intocht. Maar dat was een hinkstapsprong naar de gemeente, want die ezel, dat jong ener ezelin, dat ezelsveulen, dat nog nooit iemand gedragen heeft, dat nooit een last gedragen heeft, is een beeld van de gemeente. De enige die er gebruik van maakt, is de Heer zelf. Dus, hebben jullie dat nog? En als de discipelen ook een beeld zijn van de gemeente, wel nu, dan mag de ezel gekleed worden in de klederen van de discipelen. En dat is precies wat beschreven staat. Hebben jullie die nog? Symboliek is soms verbazend mooi. Ja, en dan kun je ineens betrekkelijk abstracte begrippen ineens beeldend voorstellen. En dat is ook de bedoeling van beeldende kunst eigenlijk, hè? Maar zo. Dan heb ik nog nummer 3. Weer een paar bladzijden verder. Waar de levieten geteld worden. Want die zijn ook bestemd voor de dienst aan de Heer. waaronder specifiek natuurlijk de Aaronieten binnen de stam van Levi. En die worden dan ook geteld. En ze komen in de plaats van de eerstgeborenen. Want dat is wat in dit hoofdstuk uitgebreid besproken wordt. Maar ik lees u vers 13. Eerst maar vers 12 dan. En ik zie ik. Dat wil zeggen ik de Heer. Ik heb de Levieten uit het midden van de kinderen Israëls genomen in plaats van alle eerstgeborenen. Daarbij gaat het om de functie die ze in de dienst van God zouden innemen. Die de baarmoeder opent, eerstgeborenen die de baarmoeder opent uit de kinderen Israëls. De Levieten zullen mijne zijn. Want alle eerstgeborenen is mijn. Van de dag dat ik alle eerstgeborenen in Egypte ontsloeg, heb ik mij geheiligd. Alle eerstgeborenen in Israël, van de mensen tot de beesten, zij zullen van mij zijn. En ik ben de Heer. Dan weet je van wie ze zijn. Van mij, de Heer. Zie. En in de rest van het hoofdstuk lezen we dan vers 40 bijvoorbeeld, tel allereerst geborenen wat mannelijk is onder de kinderen Israëls van een maand oud en daarboven. Dan neem het getal hun namen op. En daarna is sprake van levieten die gesteld worden in de plaats van de eerstgeborenen en daarom worden ze ook geteld en de uitslag van die telling wordt gegeven en het verschil wordt gerekend en er moet dan bijbetaald worden. En dat is het dan. Waarmee maar gezegd wil zijn dat deze priesters, de levieten, levitische priesters, de positie innemen qua rechten en plichten van de eerstgeborenen. En wat het is, nou u weet wat de verantwoordelijkheid van de priesters was, het bewaren van het woord Gods in de breedste betekenis van de term. De algemene betekenis van de term. Het woord zelf, het boek, maar ook de voorschriften die erin zijn, in de instructies die erin gegeven worden, daar een gestalte geven en dergelijke. Dat is de priesterlijke functie. Maar u weet toch ook dat al die eerstgeborenen uiteindelijk een beeld zijn van de gemeente van eerstgeborenen uit onze dagen, waarmee daar ook verklaard is in Hebreeën 12 is dat. Waarmee meteen verklaard is, waarom staat de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven is? Want eerstgeborenen zijn nou eenmaal bestemd voor de Heer. En waar is de Heer? Waar woont de Heer? In de hemel. Dat wil zeggen, we maken deel uit van de inventaris daar. Althans, wij worden daar geïnventariseerd. We horen daar thuis. En ik zeg het nog maar een keer, omdat het niet algemeen bekend is. Dit is exceptioneel. Dit is uitzonderlijk. De mensen gaan niet naar de hemel. Dat lees je niet in de Bijbel. Er is echter een uitzondering op de regel. Maar dat maakt het nog steeds niet tot de regel. Er is maar één uitzondering en dat is de gemeente. Niemand vaart op naar de hemel. Dan degene die uit de hemel is nedergedaald. Dit is Johannes 3. Namelijk de zoon des mensen. Maar ja, waar wij als gemeente van eerstgeborenen gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel, Efeze 1 vers 3... geeft dat onze positie in Christus en dus in de hemel. En dus zegt Efeze 2, en dan ben je de eerste verse van Efeze 2, dat wij als gelovigen niet alleen met Christus zijn wedergeboren, dat woord staat er niet, staat met Christus zijn opgewekt, maar dat is hetzelfde, maar dat we ook met hem gezet zijn in de hemel, ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt niet alleen deze eeuw, maar ook in de toekomende. En dat met Christus aan het hoofd van de gemeente. Dus de uitzondering. En ook dan staat er niet dat we daar naartoe gaan. Daar staat dat we daar zijn en daar een positie hebben. Heb je dat nog? En als er dan nog eens iets is in verband met de gemeente, dan zult u zo zeggen, ja, dan is toch de opname van de gemeente, dan gaan we toch naar de hemel toe. Dan moet ik u zeggen, nou ja, vooruit. 5+. Want datzelfde schriftgedeelte leert feitelijk, en dat is de echte leer daar, leert feitelijk dat wij met Christus vanuit de hemel op aarde zullen geopenbaard worden met Christus. En dat we daartoe eerst moeten verzameld worden naar de hemel, kortom hem tegemoet moeten gaan, ja, dat staat in een soort tussenzin. Want de hoofdgedachte in 1 Thessalonicenzen 4 immers, de hoofdgedachte is, de Heer zelf zal nederdalen, maar eerst moet de gemeente, zal de gemeente worden opgenomen, hem tegemoet gaan namelijk. En al zo zullen we altijd met de Heer wezen. Maar van de tijden en gelegenheden heb je niet vernodigd dat we nu schrijven, want je weet zelf zeer wel dat de dag des Heren zal komen. En de 70ste week van Daniel en de grote verdrukking. Dat zijn mijn woorden, maar het is 1 Thessalonicenzen 5 inmiddels. Zijn gewoon de volgende versen daar. 1 Thessalonicenzen 4. Kortom, die hemelse positie, ja, die nemen wij al in. En ja, wij verdwijnen van de aarde, wij zullen veranderd worden, ja. We zullen een verheerlijk lichaam krijgen, anders kunnen we niet erven. En er moet geërfd worden, dus krijgen we een verheerlijk lichaam. En daarna zullen we met Christus in heerlijkheid geopenbaard worden. Maar onze positie is een hemelse en dat is omdat wij zijn uitdrukkelijk een gemeente van eerstgeborenen. En voor degenen die dan zeggen, is dat dan niet een beetje te veel nadruk op, of erg veel nadruk op, die ene tekst in Hebreeën? Dat zijn twee argumenten. Ik weet niet of u dat merkt, maar het zijn twee argumenten. De ene is, het is maar één tekst. En de andere is, dat is Hebreeën en dat gaat niet eens over ons. Dat is ook een populaire gedachte. Het gaat wel over ons hoor, maar goed. Maar zo redeneert men die dingen weg. Nou ja, is het niet wel veel gewicht? Zeg ik, och, oké, krijg je er nog een van me. Er staat dat wij zouden worden, gesteld worden tot zonen. Want wij zijn onderweg naar onze zoonstelling. Maar wat is nou aanstelling tot zonen anders dan het aanstellen in het eerstgeboorterecht? Andere zonen worden namelijk niet aangesteld. Het zijn alleen de eerstgeborenen die aangesteld worden. Want het idee was vroeger zo dat de mens meerdere zonen kreeg. En terwille van het in stand houden van de erfopvolging en het in stand houden van het onroerend goed. En wat was het familiebezit, het familiekapitaal of weet je veel. Werd althans een bepaald deel van de erfenis niet verdeeld over de zonen, maar het gaat maar naar één. Zoals dat in de Nederlandse boerenfamilies ook nog redelijk gebruikelijk was. Nee, niet waar ik vandaan kom uit de Achterhoek, want daar hadden de boeren geen boerderijen, die pachten ze namelijk. En als de pacht verstreken was, dat was dan met Sint-Petrus. Dat is achter in februari. Dan gingen ze met de hele boel weer op de kar. En dan gingen ze naar een volgende boerderij die ze pachten. En onderweg kwamen ze elkaar tegen. Gepaardgaande met allerlei rituelen. Waaronder die van het hijsen. U weet wel. Waar je een zere pols van krijgt. Maar goed, dat even terzijde. Ik zal u niet lastigvallen met de Achterhoekse gebruiken. Maar als de boerderij eigen bezit is, dan is het een Achterhoeks gebruik, ja. Waar de boerderij eigen bezit is, gaat die gewoonlijk naar de oudste zoon. En als die niet deugt, gaat het naar de jongste zoon soms. En die krijgen dan voor de rest van hun leven ruzie. En een van de twee gaat dan emigreren naar de Verenigde Staten. Maar ja, dat kan ook al niet meer. Maar dat gebeurt allemaal wel, hè, die dingen. Dat weet u toch, hè. Kent u de Woerlitse familie? Die ken ik toevallig redelijk goed. Woerlitse. Omdat ik Woerlitse klarinetten speel. Maar je hebt ook Woerlitse jukeboxen. En niet te vergeten pijporgels. Dat is ongeveer de beroemdste ter wereld. De Wurlitzer orgel. Maar die, dat is een Amerikaanse tak van de familie. Wurlitzer. En hoe komt die Amerikaanse tak? Nou, dat komt gewoon door een van die broers Wurlitzer. De pa wilde hem niet in de zaak hebben. En toen zei de zoon, dag vader en dag moeder en dag zuster Ursula. En toen was er nog een oom die hem enig geld mee gaf. En hij ging naar Amerika in 18 zoveel. En hij begon daar toch de familieproducten te verkopen, muziekinstrumenten enzovoorts. En dat werd toch een wereldbedrijf, zeg. Tot vandaag. Enzovoorts. Maar het is wel die ene zoon die dus niet bekwaam geacht werd om de familietraditie voor te zetten. Ik begrijp nu waarom. Het was gewoon een veel, veel betere ondernemer en vooral handelaar. Iemand die zijn eigen weg kon gaan enzovoort. Het is niet geschikt om een familietraditie in stand te houden, want dan moet je conservatief zijn. Maar dit was een vooruitstrevende jongen. En die heeft een enorme reputatie opgebouwd. Nou goed, bijvoorbeeld, zo gingen die dingen. Maar er is er dan één in de familie, die wordt aangewezen. En pa zei, jij bent hem. En Jacob zei over Ruben, zijn oudste zoon, en zei, ja, jij bent het eigenlijk wel. En jij bent de beginsel, dat is al eerst geboorterecht hoor. Jij bent de beginsel, mijn kracht, enzovoorts. En, maar ja, jij deugt niet. Je hebt me zodanig beledigd, en je bleek zodanig onbetrouwbaar te zijn, dat ik acht je niet in staat om de familietraditie voor te zetten en mijn naam te dragen en dat soort dingen meer. Dus nee, jij niet. En ik kwam het rijtje voorbij, weet je, Ruben, Simeon. En toen kwam Juda. Nou ja, die kreeg dan het koningschap mee. Enzovoorts. Maar het eerste geboorterecht, ja, dat was daarvoor al meegegeven via Jozef aan Efrem en aan Manasse als schaduw eerstgeborene, hoe heet zoiets, als reserve. En Jacob zegt, in die zonen zal mijn naam, in hen zal mijn naam genoemd worden. Dat wil zeggen, zij werden de dragers van de naam Israël. Dat was niet Juda dus, hè? Dat was Efraïm enzovoorts. En dat is zo'n stelling. Wat moet u nog eenvoudiger? Isaac had maar twee zonen, Esau en Jacob. Ze kregen allebei een deel van de erfenis op een of andere wijze. We moeten niet over gaan discussiëren wat ze dan precies kregen, want dan wordt het nog ingewikkeld. Maar officieel kregen ze allebei een deel van de erfenis. Jacob kreeg een deel en toen kwam Esau en toen bleek dan, nee goed. En toen zei Esau, is het dan voor mij niks? En toen zei Isaac, jawel hoor, ga maar op je knieën, dan zal ik, enzovoorts. En die kreeg toen ook zijn zegen mee, om zo te zeggen. Maar het eerstgeboorterecht was specifiek gegeven aan Jacob. Die werd tot zoon, erfgenaam, drager van de familienaam en wat het maar was, drager van de titel, aangewezen. Dat is zo'n stelling. En dat geldt in de eerste plaats voor de Heer Jezus Christus. Er waren dus twee ademen, een eerste en een laatste. En de eerste kreeg het niet, maar de tweede wel. Ging ik nou een beetje snel? Of? Dan ben ik de hele Bijbel ineens door, hè? De laatste adem, de tweede mens. En die werd tot zoon gesteld. Dat heeft dan zorgvuldig weggetheologiseerd natuurlijk. Zo van, dat was hij altijd al. En daarmee betekent het dus niks meer, maar dat roept nooit iemand erbij. Maar dat is zo, hè. Als hij het altijd al was, betekent het verder niks meer. Heeft het begrip zijn betekenis verloren. Hij werd op een dag, dat staat ook in de Bijbel, heden, werd hij als zodanig aangesteld, aangewezen, met de woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, en ik zal u geven, enzovoorts. Dat is zo'n stelling. Zie? En wij als gemeente, en ook individueel, maar ook collectief, zullen tot zonen gesteld worden. Maar dat is aanstelling in het eerstgeboorterecht. En er staat zoon, maar het is het eerstgeboorterecht. Daarom heet het zoonstelling. Het Het is niet maar op grond van geboorte, want dan zou Esau het geweest zijn op grond van geboorte. Of Ismaël in een voorgaande generatie. En die hebben geërfd, want ook Ismaël kreeg een erfenis mee. En niet alleen Isaac. Maar Isaac was degene die eraan mee kreeg. Enzovoorts. Dat was de eerstgeborene en dat heet zoonstelling. We hebben er geen ander woord voor. Zie? Dus je hebt in het Nieuwe Testament de term eerstgeboorte, gemeente van eerstgeboren, maar je hebt ook de termen zoonstelling. Ja, die zijn we ook natuurlijk kwijtgeraakt. We hebben het eerst geminimaliseerd tot aanneming tot kinderen. De adoption staat er zelfs in de King James Version, want ze schrijven het van elkaar over natuurlijk toch. Als ze niet weten wat het is, kijk eens hoe een ander het vertaald heeft. De geest der zoonstelling heet daar Spirit of Adoption. Daar ben je mooi klaar mee. Ze hebben ineens geadopteerde kinderen. Toch? Nee, we zijn uit God geboren. Maar dat is nog het punt niet. Wij zijn uit God geboren, Romeinen 8. Maar daarom zijn we erfgenamen en wachten op onze zoonstelling. Want we zijn eerstgeborenen. En die nemen een bijzondere plaats in. Die zijn bestemd voor de hemel. Dat is de aard van de gemeente. En waar wij lezen dat die eersteling of eerstgeborene niet belast mochten worden, door niemand gebruikt mochten worden, door niemand in dienst mochten worden genomen. Wel, dat is de positie van de gemeente. Wij dienen tot niks in de wereld. Wij dienen de Heer. Of dat iets uitwerkt in de wereld, ja dat wel. Of dat de bedoeling is, in zeker opzicht wel, maar we staan in dienst van de Heer. Dat is wat het is. En we laten ons dus geen andere lasten opleggen, heet dat. Staat in de vrijheid en laat u geen andere last opleggen. En dat is het ongrijpbare van de gemeente. Ik vind het prachtig, dat mag ik misschien niet zeggen, maar ik vind het prachtig altijd te constateren dat hoe dan ook, als de geschiedenis van het christendom beschreven wordt, en mind you, hoeveel meter heb ik daarvan ongeveer? Aparte kast zelfs. Met al, hè? Ja. Die is dan nog niet vol, maar goed. Maar toch een aparte kast met alleen kerkgeschiedenis. Die bedoelt ook om kerkgeschiedenis, althans belangrijke delen ervan te beschrijven. Als ik dat zo volg, dan volgt men weliswaar de zogenaamde hoofdmoot, de hoofdstromingen. Maar het is altijd zo dat de invloeden die dat besturen, de golvenwegingen die het maakt, die komt altijd van buiten het systeem, van buitenkerkelijke bron, vanuit de secten, roept men dan. De ketters, of hoe ze maar genoemd mogen worden. En die oefenen dan toch weer in de praktijk, gewild of ongewild, zoveel druk uit, dat het systeem al zodanig ook een beetje begint te zwalken. Want je krijgt dan een reformatie, maar dan komt er toch weer een contra-reformatie. Dus ja, dan het schommelt wat heen en weer, enzovoort. En soms is het heel heftig dat zo'n groep van buiten ineens een zelfstandige groep wordt en een entiteit, een instituut wordt, enzovoort. Maar ja, dat valt dan altijd wel weer wat uit. En daarbuiten, daar hebben ze altijd de Bijbel. Nou ja, daar doen ze er wat mee. En binnen het systeem, ja, binnen het systeem is men altijd verbonden aan de wereld. Dat zoekt men ook, dat wil men ook. Erkenning in de wereld, macht in de wereld en wat het maar was allemaal. En dan hebben ze een Bijbel en die ligt dan gewoonlijk ook nog wel geopend, maar zelfs lang niet altijd ligt die daar vooraan op een tafel die ze dan een altaar noemen. Nou ja, een veredelde tafel. Van welk materiaal dan ook. Maar dat blijft dan toch, die is daar wel, maar daar doet men niks mee. Maar daarbuiten, daar zijn altijd lui, die zijn onaangepast, die zijn asociaal, die doen niet mee in het systeem. Dat is een ongeorganiseerd zootje. Ik weet het, ik ken dat, ik hoor het mijn leven lang al. Klompenkerk. Was het, maar goed, laten we zitten. Dat is, in heel Nederland wordt die term gebruikt, werd die term gebruikt. Voor alles wat een beetje buiten viel, er waren maar boeren, onontwikkelde mensen. Nee, er waren lui die niet in het systeem zaten en die eigenwijs genoeg waren om zelf na te kijken wat er dan feitelijk in de Bijbel stond. Heb u dat? Want in een onbewaakt ogenblik had ineens iedereen een Bijbel. 400 jaar geleden. Toch? Moeten we volgend jaar gedenken, dus ik begin er nu vast mee, voordat ik het vergeet. Met de synode in Dordrecht, weet u wel. In navolging van Luther en King James en Louis Kenze en wie het maar waren allemaal. Overheidsinstanties, Luther niet, maar die anderen wel. Die dan opdracht gaven om de Bijbel te vertalen. En toen had iedereen een Bijbel en toen werd het nog chaotischer. Ja, dat was te verwachten. Want een echt christen is niet thuis in de wereld. Die kan wel een functie vervullen in de wereld, maar daarom is het zijn thuis nog niet. Wij zijn niet vreemdelingen en bijwoners. En wij worden niet geacht als gemeente of als kerk, of hoe je het maar noemen wilt, om in de wereld iets te betekenen. Wij betekenen wel wat in de wereld, vergis je maar niet. Echt wel. Maar dat is niet de opzet, dat is niet de bedoeling ervan. Voor zover de gemeente een doel heeft in de wereld, is het gewoon het bekende ding. Namelijk, wij zijn het priesterlijke volk en we worden geacht het woord te bewaren. Zodat als iemand de waarheid zoekt, komt hij bij ons terecht. Dan wel kan hij bij ons terecht, dan wel zou hij bij ons terecht moeten kunnen. Hebben we die nog? We zouden daarvoor beschikbaar moeten zijn. En als iemand de waarheid vindt, komt hij ook bij ons terecht. Kan niet missen. Nee, ik bedoel niet ons hier bij elkaar, wij alle drie hier. Maar vraag later iemand, waren er echt maar drie mensen? Maar gaat ze niet aan, dan moeten ze zelf maar komen, dat heb ik veel liever. Maar dat terzijde. Maar ja, dan komen ze bij ons terecht. Iemand die de waarheid vindt, wordt toegevoegd aan de gemeente. En komt vroeg of laat in contact met anderen die waarheid ook kennen. Daar is je mee verbonden. Dat is waar het over gaat. Daarbuiten vinden we elkaar. Laat ons dan, dat is het eind van de Hebreeënbrief, één hoofdstuk voorbij die gemeente van eerstgeborenen in Hebreeën 12. Hebreeën 13 namelijk zegt, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Maar daar ontmoeten wij elkaar. Dat is onze onderlinge bijeenkomst uit hoofdstuk 10 feitelijk. Wij ontmoeten elkaar daar waar wij tot de Heer komen. En daar zijn wij één. En het is per definitie buiten de legerplaats. En zoals gezegd, dat is de kerkhistorie. Je vindt de Heer en de Bijbel vind je buiten het systeem. Nou ja, soms een beetje erbinnen. Af en toe is iemand verdwaald. Ja, maar binnen de kortste keren dan iemand met een Bijbel, die wordt uit het systeem verwijderd. Laat u die maar thuis. Ik zie nog een keer, het is één keer, vaker. Maar het is één keer, ik herinner me één keer, het moet de laatste keer geweest zijn, dat mijn vader ooit in een forum zat voor de evangelische omroep. Kan je nagaan, dat moet nog voor de oorlog geweest zijn. Maar toen maar. Wanneer het maar was, toen ze nog niet anders hadden, zal ik maar zeggen, en ze nog niet alle evangelischen er echt uitgewerkt hadden. Maar toen zat die in forum, ging het over bijbelse dingen, of profetische dingen. Zat zo'n rijtje van mensen, van mannen, en er werd gevraagd, wat vindt u ervan? Of zo, werd ze niet gevraagd, ze praten vanzelf, mijn vader hield gewoon zijn mond. Totdat natuurlijk iemand zegt, maar broeder Klein-Aneveld, wat vindt u, of meneer Klein-Aneveld, wat vindt u ervan? En deze bijbel open en begon te vertellen, nou kijk, er staat hier en er staat daar en ja. Nou, dat werd meteen afgekapt. Daar kwamen ze niet voor. Ze wilden weten wat hij ervan vond, dan mocht hij dan wel zeggen. Maar niet vertellen wat er in de Bijbel staat. Dat was niet de bedoeling. Dan val je vanzelf uit het systeem. Zo gaan die dingen. Daar hoor je daar nooit meer wat van. Hij ook niet, hij heeft er niks van gehoord. Hij was er ook niet rouwig om trouwens, dat moet ik er eerlijk bij zeggen. Maar zo gaan die dingen. Want binnen het systeem zit men daar niet op te wachten. Daar heeft men andere beginselen. Hij heeft men zijn eigen programma gemaakt, zijn eigen agenda. Heet dat in gewoon Nederlands tegenwoordig. En dat is het dan. Maar wij als gemeente, vanaf het begin, vanaf de geboorte, behoren wij niet tot dat systeem. En omdat het toch tegen kerstfeest loopt, kan ik niet nalaten om nog snel even op te merken dat de geboorte van de Heer Jezus was een geboorte van een mannelijk iemand. En hij opende de baarmoeder van Maria. En hij werd na 8 dagen, na 40 dagen, gebracht in de tempel, moet ik zeggen, na 8 dagen besneden. Maar hij was een eerstgeborene en hij was dus bestemd voor God, voor de hemel. Maar hij zelf is in zichzelf een beeld van de gemeente, want de geboorte van de mannelijke zoon uit de maagd is volgens Jesaja, of zou volgens Jesaja, een teken zijn. Dus moet een betekenis hebben. En de betekenis is dat in onze dagen uit de vrouw die de man niet heeft, elders heet hij de ongetrouwde, Jesaja 54, dan wel Galaten 4, dat uit de vrouw die de man niet heeft, niettemin een zoon geboren wordt. En die is een eerstgeborene, en dat is de gemeente. Want de geboorte van Jezus uit de maagd is een beeld van de geboorte van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. Israël mag ook, maakt me niet uit eigenlijk, maar het is specifiek toch bij de 10 stammen van Israël, want het ging over 2 vrouwen. De een heeft wel de man, de ander niet. De een heet de getrouwde, de ander heeft de man niet. En Maria zei nog, hoe zal dit zijn, want ik beken geen man, maar toch, er werd wel degelijk een zoon geboren. En zo is het in onze dagen, terwijl niemand het in de gaten heeft en iedereen denkt, dat kan helemaal niet, volstrekt onmogelijk, gebeurt het toch. Er wordt een mannelijke zoon geboren die bestemd is voor God en zijn troon. En dat is dan de connectie met Openbaring 12 uiteraard. En dat hij voor God en de troon bestemd is, is omdat het een eerstgeborene is. Dat is meteen het eind van het ultradispensationalisme, want die kennen een gemeente vanaf de opstanding van Christus, vanaf Handelingen 2 zeg maar tot Handelingen 28, en toen kwam er een andere gemeente. Allemaal onzin. Er is maar 1 gemeente, de gemeente, het lichaam van Christus, begint bij de opstanding van Christus, want hij is de eersteling, en daarna alle gelovigen tot vandaag zijn nog steeds eerstelingen. En als dat achter de rug is, voltooid wordt, dan wordt die mannelijke zoon inderdaad gebracht in de tempel. Dat wil zeggen de hemel zelf. Dat is wat het is. En zal van daaruit in heerlijkheid verschijnen en geopenbaard worden aan de wereld. Want de hele schepping wacht, moet wachten, wacht op de openbaring van de zonen Gods. Zo van, dit is mijn eerstgeborene, of in meervoud, dit zijn mijn eerstgeborenen, dat kan dan ook nog, een volk van eerstgeborenen, en dat is dan de gemeente, die om die reden een hemelse positie inneemt. En daar moeten we dringend bij laten, want het is de hoogste tijd. Wij zullen dankzeggen. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor dat grote voorrecht te mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen, die algemene vergadering die in de hemel is opgeschreven, die toegevoegd is aan dat hemelse volk dat met Christus zal verschijnen in heerlijkheid. Wij danken u dat deze dingen niet door ons bepaald zijn geworden, dat we er ook geen invloed op uit kunnen oefenen, maar dat het is in overeenstemming met uw plan der eeuwen, uw eeuwig voornemen en op grond van uw genade. Want we mogen weten dat al wie vandaag komt tot onderwerping aan u en tot geloof in u en uw woord, daardoor Door u wordt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En daarmee wordt toegevoegd aan die ene gemeente van eerstgeborenen. We danken u dat daarmee onze erfenis, onze toekomst vast ligt. Dat we mogen uitzien dus naar onze toevergadering tot u in de toekomst. Maar meer nog, naar de openbaring van Christus met zijn gemeente in heerlijkheid, om alsnog die heerlijkheid te openbaren in heel de schepping aan alle volkeren. En we danken u, Vader, dat hoewel wij deze dingen ons eigenlijk niet kunnen voorstellen, dat we ze mogen lezen in uw woord, dat we ze ons eigen mogen maken en daaruit, daarmee mogen leven en onze hoop en verwachting mogen stellen op de verschijning van uw heerlijkheid. En onderweg daarnaartoe bevelen we ons bij u aan. Wees u ons nabij met uw kracht en genade, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.